Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 21 en daarvan het vierde en vijfde vers. 21 vers 4 en 5. Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Markus-evangelie, het 16e hoofdstuk. Markus 16. Na de schriftlezing zingen we Psalm 118, vers 11. 118, het 11e vers na de schriftlezing Markus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed. En zij werden verbaasd, maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was, hij is opgestaan. Hij is hier niet, zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, aldaar zult gij hem zien, gelijk hij jullie gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijn, de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, en die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen, en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen.
Oh,
Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen is uit Marcus 16 en daarvan het derde en vierde vers. Marcus 16 vers 3 en 4, waar wij het woord des Heren lezen en zij zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. We willen eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. Heren, wij mogen op deze zondag voor uw heilig aangezicht komen. Deze zondag die een bijzondere betekenis, een bijzonder karakter heeft. Want het is de dag waarop wij mogen gedenken hoe gij uit de doden zijt opgestaan. En hoe gij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En aan dat feit ontleent deze dag ook zijn bijzondere betekenis. En niet alleen deze zondag, maar in feite alle zondagen van het jaar. Dat is nu geworden de dag des Heren. De dag van 's Heren opstanding. De dag van het nieuwe leven dat verschenen is. De dag van de gerechtigheid die aangebracht en daarom nu ook verkondigd mag worden. De dag van het heil. O Heere, wij bidden van u, vervul onze harten en met ootmoedige dank en met verwondering voor de vele zegeningen die gij ons geeft, maar in bijzonder voor deze zegen dat we mogen leven onder het evangelie van de gestorven, maar ook opgestane Heere Jezus. En de opstanding is meer dan het sterven naar uw eigen woord, want de apostel zegt, Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Heren, wat een wonder van genade is het dat gij ons ook vandaag nog het evangelie schenkt. Het evangelie dat ons spreekt van die levensvorst, die alles gedaan en alles volbracht heeft om zondaren zalig te maken. Heren, wij bidden u dat het gebeuren van zoveel eeuwen geleden in Jozefs hof in ons leven u ook vrucht mag dragen. Want het is een belangrijk ding om te mogen luisteren naar het evangelie en te horen wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Maar heren, er is meer nodig dan alleen het horen van de paasboodschap. De discipelen, zo hebben wij het gehoord, hebben meer dan één keer de paasboodschap gehoord, maar zij geloofden die niet. En heren, zo is het ook in het leven van anderen, zo is het ook in het leven van ons van nature. De boodschap kan komen, de boodschap kan bij herhaling gebracht worden, maar van nature zullen wij net doen als de discipelen, wij geloven die boodschap niet. En daarom, heren, er is meer nodig dan alleen het horen naar de verkondiging van de paasevangelie. Wij moeten al hebben en wij moeten ontvangen geopende harten. Het moet gebeuren in ons leven wat er bij de discipelen gebeurde, waarvan wij lezen, toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften verstonden. En daarvoor is nodig het werk van uw Heilige Geest. O Heere, schenk ons dan ook in dit morgenuur het werk van uw Geest. En laat Hij in ons midden werkzaam zijn. Laat Hij hier onder de prediking van uw woord zijn werk mogen doen. Laat Hij dan allereerst ook de prediking zo doen zijn, Heere, dat het is naar de zin en mening van de Geest. En dat het ook een bruikbaar instrument is in zijn hand. Ach, dat zal de prediking van geen van uw dienstknechten ooit kunnen zijn, zonder dat u er zelf ook daar, zonder dat u zelf daar ook bij betrokken bent. Heren, want wat is spreken als het door de mens gebeurt? Dan is het mensenwerk en dan is het aan alle kanten omringd met zwakheden en gebreken en zelfs zonden. Heren, dan kan de prediking ook niets uitrichten. Maar als gij er gebruik van maakt, en als gij het zegenen wilt, en als gij het in uw hand wilt nemen, Heren, dan is de prediking van ouds altijd geweest, omdat gij het zo gemaakt hebt, een middel tot zaligheid, dan behaagt het u door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. O Heere, wilt gij dat dan werken in ons midden? Als wij dan mogen luisteren naar dit evangelie, heilig de boodschap aan ons hart. En geef dat onze harten ontvankelijk mogen zijn om uw woord te ontvangen en te verstaan en te bewaren. Wees gij zo in ons midden. En bijzonder bidden wij dat voor hen die van u vervreemd zijn, die u niet kennen. Ach Heere, wat is het vreselijk om te leven zonder God en zonder hoop in deze wereld. En het vreselijkste daarvan is wel dat dat niet beseft wordt. Als gij er onze ogen niet voor opent, Heere, dan zijn we blind en dan blijven we blind. Zo is de werkelijkheid. En zo is het ook dat zoveel, hoewel ze verstandelijk beter weten, toch voortgaan op de weg naar het verderf. Hoewel we weten dat de zonde dodelijk is, dat de zonde vergolden zal worden, dat de bezoldiging der zonde de dood is. Hoewel we weten dat de Heere toornt tegen de zonde, toch van nature gaan we voort in de zonde en leven we alsof er geen oordeel en geen gericht, geen God en geen recht is. Heere, daarom, het is zo vreselijk als wij in deze toestand voortgaan en wij bidden dan ook van u. Laat de kracht van de opgestane Heere Jezus, zondaren die nog in het graf van hun zonde liggen, mogen opwekken. Laat die kracht ook een geestelijke opstanding teweeg mogen brengen, opdat er zondaars nog tot u bekeerd worden, opdat er nog leren vragen naar God hun maker, naar hem die de zaligheid bewerkt voor zondaren. Heere, wij bidden u, bekeer door uw woord en door uw geest hen die onbekeerd zijn in ons midden. Gedenk gij ook uw volk, Heere. Ach, wij komen in aanraking in ons leven met vele dingen die ons van u en van uw dienst zoeken af te houden. Uw kinderen hebben menigmaal allerlei struikelblokken in de weg. Er zijn menigmaal tijden van geesteloosheid en ingezonkenheid. Het is niet altijd Pasen. Het is niet altijd dat ze kunnen belijden, mijn Heere en mijn God. Het is niet altijd, Heere, dat ze vervuld zijn met blijdschap omdat ze de Heere zien. Er zijn ook andere tijden, zoals het was in het leven van de vrouwen. Dat we bevreesd zijn, dat we met angst en zorg vervuld zijn. En dat de vraag in ons opkomt, wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Heere, er zijn zoveel stenen die in de weg liggen. Er zijn zoveel hindernissen. Wij smeken u, wil ze vanmorgen allemaal eens opruimen. En wilt gij doen zien aan allen die u vrezen en op u hopen dat de steen weggewenteld is. Wat het betekent dat Pasen is aangebroken. Laat het al uw volk zien, Heere, in het strijdperk van dit leven, in de moeite, in de zorgen. Laat het hen zien dat gij overwinnaar zijt. En dat gij alles gedaan hebt om hen een volkomen verlossing te kunnen schenken. En geef dat er zo geloof beoefend mag worden. Niet in de mens, maar in de Heere en in het werk des Heere. En dat zo gezien mag worden, niet op onze gebreken en tekortkomingen alleen. Maar op het volmaakte, op het volkomene van het werk van de Heere Jezus Christus. Dat zo gezien mag worden, Heere, niet alleen op de stenen die wij in de weg leggen, maar op het feit dat het graf open is en dat het graf leeg is. En dat Hij leeft, Hij die de hoop van al zijn kerk is. Heere, wij bidden u, gedenk ons in uw gunst. Wil ons bewaren voor de zonde, want de zonde kleeft ons altijd aan. De zonde is met ons, de zonde woont in ons. En ook als we naar uw huis komen, Heere, we komen er als zondige mensen. Maar wil gij ons genadig vergeving schenken en wil ons reinigen in uw bloed van alle ongerechtigheden. Heere, wees met hen die niet naar uw huis konden gaan. We dragen ze aan u op, Heere, al onze zieken en alle die om andere reden dan ziekte toch niet naar de kerk konden komen. U weet de omstandigheden. U weet ook wat ze nodig hebben naar lichaam en ziel. Doe het hen ondervinden, Heere, dat u een toevlucht wilt zijn. En dat u ook in de ziekenkamer, op het ziekbed of waar dan ook, een zegen, een paaszegen weet te geven. Zegen de arbeid in dienst van uw koninkrijk. Laat het evangelie van de verrezen Christus alom verkondigd mogen worden in getrouwheid. En bekwaam daartoe uw dienstknechten en geef hen genade om te spreken naar de mening van uw geest. Gebruik dat evangelie, Heere, om zegen te brengen in vele leven. En wilt ge uzelf de overwinnaar betonen, ge zijt overwinnaar. Daarvan is de Hof van Jozef getuige geweest. Dat hebben velen gezien aan wie ge verschenen zijt. Dat is ook bewezen in het vluchten van de soldaten van de wacht. Heere, gij zijt overwinnaar. Maar wilt u het ook in onze tijd betonen en bewijzen dat gij de levende zijt. Dat gij macht hebt. Dat gij de sleutels hebt van de dood en van de hel. Dat u in staat bent om gevangenen te bevrijden. Gevangenen van Satan. Gevangenen van de zonde. Zij die gebonden zitten in de schaduw van de dood. Die hun leven lang met vrezen des doods bevangen zijn. Heere, tonen dat ge macht hebt om de zulken te bevrijden. En uit de duisternis te doen overgaan in het licht. En uit de dood in het leven. En laat zo ook op deze dag in het midden van deze wereld uw naam heerlijk zijn in de werken uwer handen. Heere, hoor ons nog naar de grootheid van uw ontferming. Niet om enige verdienst aan onze kant. Niet om ons recht, niet om onze waardigheid, want dat is er niet. Maar denk aan ons om Christus wil. En hoor ons uit genade. Amen. Laten we nu eerst zingen uit Psalm 98, het eerste en tweede vers, 98 vers 1 en vers 2. paasmorgen is in vervulling gegaan wat de dichter heeft gezongen in de 21ste psalm. Hij heeft van u, o God, begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. De Heere Jezus Christus, de gezalfde des Vaders, is de levende. Niet langer is hij onder de macht van de dood. Niet langer hoeft hij daarom te blijven in het graf. Niet langer is de dood de machtige, niet langer is de zonde koning. Christus is overwinnaar. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. In hem is het waarachtige nieuwe leven verschenen. En dat feit, de opstanding van de Heere Jezus, draagt vrucht. We lezen daarom in de evangelie niet alleen maar over het feit van de opstanding, dat Christus opgestaan is, maar we lezen ook in het paasevangelie van de vrucht van die opstanding van Christus in het leven van de discipelen, in het leven van de vrouwen, in het leven van zovelen aan wie Christus verschijnt of aan wie de boodschap van het paasevangelie gebracht wordt. En dan zien we dat die boodschap van het paasgebeuren ook een kracht is. Dat daar een kracht, dat daar de opstandingskracht van de Heere in werkt. Want we zien telkens weer gebeuren dat er veranderingen plaatsgrijpen in het leven van de discipelen. Hoe is het met hen nadat de Heere Jezus gestorven is? Hoe hebben ze de rest van de vrijdag, hoe hebben ze de zaterdag, hoe hebben ze het begin van de zondag doorgebracht? In grote droefheid. Zij treurden en weenden. Zo lazen wij in het 10e vers van Markus 16. De discipelen, zij treurden en weenden. En als je het nagaat wat het Emmausgangers bijvoorbeeld zeggen, als zij tot de Heere Jezus spreken, maar niet weten dat hij de Heere is, dan zeggen ze, wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou. Maar ze spreken in de verleden tijd. Wij hoopten. Nu hopen ze het niet meer. Met hem verging hun hoop. En zo is er droefheid en zorg en vrees en angst en benauwdheid in het leven van de discipelen, in het leven ook van de vrouwen. Ze zijn terneergebogen. Ze zijn bedroefd. Maar wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de Heere hen opzoeken. Dan gaat de Heere hen het evangelie verkondigen. En dan wordt de terneergebogene opgericht. En de bedroefde wordt verheugd. Zo werkt de Heere niet alleen in het graf. Zo maakt de Heere niet alleen de zonen Gods levend, maar zo gaat God ook levend maken de geest der nederigen. En zo gaat hij oprichten degene die ter neer gebogen zijn in hun droefheid. Vanmorgen mogen wij horen hoe dat evangelie van Pasen en hoe die boodschap, die bemoediging en die vertroosting brengt aan bedroefde harten, eerst gekomen is tot die vrouwen die in de vroege morgen naar de hof van Jozef gingen. Ze gaan daarheen met een bedroefd hart. Wat gaan ze eigenlijk doen? Wel, ze hebben hem lief, hem wiens dode lichaam nu achter die zware steen is weggeborgen. Ze hebben hem lief, maar ze kunnen hun liefde niet meer aan hem bewijzen. En het enige wat ze nog voor hem kunnen doen is iets voor zijn dode lichaam doen. Ze hebben gekocht zalven en specerijen. En als ze op weg zijn naar het graf, nemen ze die mee. Ze dragen die met zich. Wat gaan ze met die zalven en die specerijen doen? Het dode lichaam van de Heere Jezus balsemen. Dat was al gebeurd op de vrijdag door Jozef van Arimathea en Nicodemus, maar toen was het inderhaast gebeurd. De vrouwen hadden dat gezien, maar er was eigenlijk te weinig tijd voordat de Sabbat aanbrak om dit werk goed en naar behoren te doen. En vandaar dat deze discipelinnen er geen vrede mee hebben als het blijft zoals het nu is. En ze hebben met elkaar afgesproken en ze zijn besloten om zodra de Sabbat voorbij is, dat werk te herhalen en het nu beter te doen. Het zorgvuldiger te verrichten. En zo zijn ze dus op weg naar het graf met dit doel voor ogen, Jezus' dode lichaam balsemen. Dat is alles wat ze nog voor hem kunnen doen. De levende Jezus is er niet meer. Aan hem kunnen ze dus geen liefde meer kwijt. Het enige is dat ze hun liefde bewijzen aan de dode Jezus. Maar liefde bewijzen aan een dode Jezus gaat altijd ook in geestelijk opzicht gepaard met een wenend hart. En vandaar dat deze vrouwen in grote droefheid, in grote verslagenheid naar het graf gaan. En dat laat zich verstaan, nietwaar? Want hij die zij hadden lief gekregen is er nu niet meer. We weten van al die vrouwen niet de hele levensgeschiedenis. Van een enkeling weten we iets meer dan van een ander. We weten van Maria Magdalena bijvoorbeeld wat meer dan van Salome. Maar ze hebben toch allemaal hun eigen levensverhaal gehad. En in dat levensverhaal van al die vrouwen was een moment gekomen dat de Heer Jezus intrek in hun leven nam. Dat hadden ze allemaal meegemaakt, hoe, ik weet het niet. Langs welke weg dat gegaan is, ik durf het niet te zeggen. De enige van wie we wat weten is Maria Magdalena, van wie beschreven staat dat de Heer uit haar 7 duivelen geworpen heeft. Dat is dus een vrouw geweest die onder de macht van de duivel gestaan heeft. Die onder de heerschappij van de boze geweest is, meer nog dan vele andere mensen. Maar de Heere heeft haar bevrijd en die 7 demonen heeft hij uitgeworpen. En dat is het moment geweest waarop er een verbinding gekomen is tussen de Heere en haar. Dat heeft tot gevolg gehad in haar leven dat zij de Heere is gaan volgen. Dat ze de Heere heeft lief gekregen. Dat ze in hem haar Heere, haar heiland heeft leren kennen. En nu is hij weg. Nu is hij gestorven. Wat zal de toekomst brengen? Wordt het straks weer net zoals vroeger? Keren de duivelen straks weer tot haar terug? Wordt ze weer een prooi van de macht van het verderf? Zullen ook die andere vrouwen weer terugvallen in dat leven zoals ze het geleefd hebben voordat ze Christus kenden? Dat leven waarin hun hart geen vrede en geen vervulling kon vinden. Dat leven waarin ze verloren waren zonder hoop, zonder uitzicht. Alle glans is weg. Het is donker geworden. Het is duister om hen heen en in hen. En ook al gaat de zon op deze prachtige eerste dag van de week, toen het begon te lichten, zoals er staat, als de zon opging, zoals vers 2 zegt. Ook al is daar de majesteit en de heerlijkheid van God in de natuur, ook al zingt de schepping, er is geen oog voor, er is geen verstaan van. Deze vrouwen gaan ter neer gebogen naar het graf. Ze zien naar beneden. Ze zien niets van de schoonheid van Gods werken. Ze zien niets van de heerlijkheid die de Heere openbaart in de natuur. Ze zien ook niets van de heerlijkheid die God openbaart in zijn woord, in zijn belofte. Hun hart is gesloten voor de toezeggingen des Heeren. Ze hebben er geen erg in dat de Heere eens gesproken heeft en meer dan eens dat hij zal opstaan. Dat is allemaal verborgen voor hen, dat is allemaal toegesloten. Ze zijn bedroefd van hart, ze zijn neergebogenen van geest. En nu gaan ze hun liefde bewijzen aan de dode Jezus, maar ze doen het met een wenend hart. En dan wordt het nog erger, want plotseling staat een van hen stil, angst in haar ogen, en de anderen stoppen ook. Ze komen tot de ontdekking dat ze er helemaal geen erg in gehad hebben tot nog toe. dat er een grote, zware steen voor het graf ligt. Een grote steen die zij niet weg kunnen rollen. En dat maakt het nog moeilijker, want de levende Jezus is er niet meer. En nu vanwege die steen is zelfs de dode Jezus onbereikbaar. Ze hadden nog een kleine troost, namelijk in hun liefde iets voor de gestorven heiland doen. En dat is zelfs onmogelijk. Nu is zelfs het dode lichaam van Christus niet meer te bereiken. Kunt u verstaan dat deze vrouwen bedroefd zijn? Kunt u verstaan dat ze geen oog hebben voor de schoonheid van Gods werken in de natuur? Kunt u verstaan dat ze er geen erg in hebben dat de Heere in allerlei werken zijner handen zijn luister verspreidt? Kent u uit eigen ondervinding en beleving ook dat ter neergebogen zijn? Weet u ook wat het is om in uw eigen leven gebukt te gaan onder zware lasten? Onder zorgen, onder moeite. En dan bedoel ik niet uitsluitend lasten en zorgen die betrekking hebben of die veroorzaakt worden door het leven hier op aarde, het leven van elke dag. Zeker, die lasten kunnen ook drukken. En die zorgen kunnen ook zwaar zijn. Maar dat was het niet in de eerste plaats waaronder die vrouwen gebogen gingen. Hun zorg, hun moeite had te maken met de steen. Met de steen die voor het graf lag. Met de grote steen die zij niet weg konden wentelen. Kent u ook zulke stenen op uw levenspad? Let eens op die steen waar die vrouwen zo bezorgd over zijn. Wat is dat voor een steen? Ja, u zegt dat is een grote grafsteen die voor de opening van de spelonk gewenteld werd. Ja, zeker, maar dat is alleen maar een verklaring van... Een natuurlijke verklaring van wat die steen is. Een stuk steen inderdaad, rond van vorm, die in een soort gareel, in een soort goot gerold werd, zodat hij de opening die in, van het graf dat in de rotsen werd uitgehouwen, afsloot. Ja, zo kun je het verklaren, maar die steen heeft hij nog wat meer te zeggen. Ongetwijfeld, die steen is een steen die in nauw verband staat met de dood. Die steen is de steen voor de opening van het graf. En die steen verkondigt dan ook inderdaad de macht van de dood. En de dood is vreselijk. De dood berooft ons van alle die ons dierbaar zijn. De dood maakt ongelukkig. De dood is de koning der verschrikking. De dood veroorzaakt droefheid. En vroeg of laat, we komen met die steen des doods in aanraking in ons leven. En velen van ons zijn er al mee in aanraking gekomen. Velen worden telkens weer bepaald bij het verlies dat ze geleden hebben. Velen hebben een wond in hun leven omdat de dood gekomen is. En een man of een vrouw of een kind of ouders of andere betrekkingen heeft weggerukt. Er zijn er ook die met hun eigen dood in aanraking gekomen zijn. En die door de gebeurtenissen van hun leven, door een ziekbed of door een ziekte waar ze op het ogenblik aan lijden, voor de vraag gesteld worden of zijn, hoe zal het met mij zijn als ik voor de rechter verschijnen moet, als ik door de poorten van de dood moet heen gaan. En het is nodig, gemeente, om de gedachte aan de dood plaats te geven in ons leven. Want dat is de werkelijkheid waar we vroeg of laat allemaal voor staan. Wij moeten sterven. Niet alleen anderen gaan sterven, maar wij gaan sterven. En de boodschap die telkens weer tot ons komt, uit het leven rondom ons, in de gehele wereld, maar ook vanuit het woord des Heren, de boodschap is dat de mens een sterfelijk wezen is.
die de weg van alle vlees gaat. Dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En daarom, we moeten de gedachte aan die dood niet verdringen. Niet uit ons leven, uit onze gedachten uitbannen. We moeten het eerlijk bij onszelf overleggen. Om onszelf niet te bedriegen en wat wijs te maken. Maar eerlijk bij onszelf overleggen. Eens komt de dag van ons sterven. Dat is onontkoombaar. Niemand kon de steen wegwentelen. Niemand kan de dood verdrijven. Niemand kan de dood overwinnen. Zo ligt daar een steen op ons pad. De steen van de dood. En het is een verschrikkelijke steen. Het is een grote steen. Het is een onoverkomelijke steen. En die steen kan zwaar gaan wegen. Als hij niet alleen op ons pad gaat liggen, blijft liggen. Maar als hij ook op ons hart komt liggen. Als we onder de indruk raken van de dood. Als we gaan lijden onder de macht van de dood. Als we gaan verstaan het pijnlijke, het vernietigende karakter van de dood. Als we gaan ondervinden wat het is, dat die koning der verschrikking komt tot anderen, tot onszelf. Die steen waar de vrouwen mee in aanraking komen, die steen die zij menen dat nog voor het graf ligt, dat is niet alleen de steen die spreekt van de dood, maar die spreekt ook van de zonde. Want er is toch een onlosmakelijk verband tussen dood en zonde. Als er geen zonde was, was er ook geen graf geweest. Want er was geen dood geweest. Wat is de dood? Waarom kwam de dood? De dood is de bezoldiging der zonde en de dood kwam omdat de mens zondaar werd. Dat had God zo ingezet, dat had de Heer al bepaald. Voordat er zonde was, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zo heeft God zich aan zijn woord gehouden. En de dood is gekomen, want de mens is zondaar geworden. En zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Als we dus denken over de dood, dan moeten wij tegelijkertijd leren denken aan de zonde. Want er is dat nauwe verband tussen zonde en dood. Dan spreekt die steen hier in onze tekst ook van de schuld. Dan verkondigt die steen niet alleen de werkelijkheid, gij zult sterven. Maar die steen verkondigt ons ook de werkelijkheid, mens, gij zult sterven. Want gij zijt zondaar. En dan kunnen we wel met de vrouwen vragen, wie zal ons die steen van het graf afwentelen? De steen der zonde. Wie kan die steen wegnemen? En het antwoord is geen mens. Wie kan zichzelf bevrijden uit de macht der zonde? Niemand. Wie kan zichzelf ontrukken aan de slavernij van het kwaad? Niemand. Heeft de Heere van die werkelijkheid, van die bange, vreselijke werkelijkheid van ons zondaar zijn, u al eens iets laten zien? Heeft de Heere er u al aan ontdekt dat u zondaar bent en dat u nooit anders kunt doen dan de schuld vermeerderen, maar dat u de schuld nooit kunt verminderen en dat u die steen nooit kunt wegdragen? Hebt u onder die last al eens leren bukken? Heeft die steen u alle uitzicht benomen? Heeft door de kennis van de zonde, de vreugde, de blijdschap in uw leven, alle glans verloren? Hebt u het leren verstaan wat het betekent om door schuldbesef getroffen en verslagen te zijn? En is zo de vraag in uw hart opgekomen, hoe zal ik ooit vrede vinden met God voor mijn ziel? En hoe zal er ooit verzoening zijn voor mijn zonde? Wie zal ooit die steen wegwentelen? En dan is er in de derde plaats deze sprake die van de steen uitgaat. Niet alleen dat hij de macht van de dood predikt. Niet alleen dat hij de macht van de zonde predikt. Maar die steen die verkondigt ons ook dat God de zondaar veroordeeld. Wat is namelijk het graf waar die steen voor ligt? De steen is de plaats waar God zijn gerechtigheid bezegelt. Waar God het niet alleen waar maakt dat de mens moet sterven, maar waar God het ook waar maakt dat de mens niet mag en kan en zal leven. Dat wil zeggen, God bezegelt in het graf zijn gerechtigheid. Hij straft, hij bezoekt de zonde en hij laat het de mens weten dat hij toornt tegen de zonde. Het graf is dan ook een gevangenis waar de mens in opgesloten wordt, veroordeeld door de hoogste rechter. Het graf is de plaats waar de mens de bezoldiging der zonde aan zijn lichaam blijft ondervinden. Het graf is inderdaad de plaats waar de dood blijft heersen, zonder dat we uit de macht van die dood onszelf bevrijden kunnen. En zo spreekt die steen voor de opening van het graf ook van het zegel van Gods gerechtigheid. De zondaar wordt gevangen gehouden onder de macht van de koning der verschrikking. En wie zal dat oordeel Gods afwenden? Wie zal die toorn Gods kunnen stillen? Wie zal de gerechtigheid Gods kunnen bevredigen? Voelt u, wie kan de steen van de dood, wie kan de steen van de zonde, wie kan de steen van het oordeel Gods afwentelen? Kent u van deze dingen iets? Hebt u die steen wel eens gezien in uw leven? Als het niet zo is, dan ben ik bang dat u vandaag, als tenminste door de Heere die anders gemaakt wordt, dan ben ik bang dat u vandaag en morgen ook van het paasevangelie weinig zult begrijpen. Dan kunnen we er wel over praten met ons verstand en dan kunnen we wel zeggen, nou zo en zo, dat betekent paas en dat heeft de Heere gedaan en aan die en die en die is hij verschenen en nog veel meer dingen. Allemaal waar, allemaal schriftuurlijk, maar bevindelijk verstaan van de betekenis van Pasen, dat is er dan niet bij. De vrucht van de opstanding van Christus in ons leven leren kennen, dat is er niet bij. Waar begint Paasfeest? Wat is de ontdekking op Paasfeest? De ontdekking op Paasfeest, niet alleen voor die vrouwen, maar ook voor Gods volk, ook voor degenen die neergebogen zijn van hart, ook in de beleving, de ontdekking van Pasen, is dat de steen die er lag en waar wij geen weg mee konden, niet uit de weg konden, die steen waar wij geen oplossing voor hadden, die steen die wij nooit konden wegwentelen, dat die steen door God is weggewenteld. Maar voor wie is dat een boodschap die waarde heeft? Wie ziet er waarde in de weggewentelde steen? Alleen degene die ook ontdekt heeft de steen toen hij er nog was. De steen toen hij nog drukte, de steen toen hij nog woog. Alleen voor diegene heeft de weggerolde steen waarde die de last van de steen heeft gevoeld. En die kan de vreugde beleven. Die kan de blijdschap verstaan die het deel wordt van al Gods kinderen op het paasfeest. Daarom als u van die steen niets weet, behalve dat u weet, nou ja goed, dat was toen die steen en die lag daar en voor de rest niets. Als u uit de steen niet in beleving en in ondervinding kent, dan geloof ik dat er in de eerste plaats voor u deze opdracht ligt. Om de Heere te vragen en te smeken of uw ogen mocht ontvangen om te zien wat er aan Pasen vooraf gaat. En wat gaat er aan Pasen vooraf? De bezoldiging der zonde is de dood. Aan Pasen gaat vooraf het oordeel Gods over de mens. We zien het allemaal geïllustreerd in wat er met de Heere Jezus de plaats bekledende borg gebeurd is. Kan nooit Pasen worden in de ziel als we niet in de ziel ook geleerd hebben wat er aan Pasen vooraf gaat. Smeek God om geopende ogen, opdat u zien moogt wat we zijn in onze natuurstaat. Wat we zijn in onze afval van God. Opdat zo de levensvorst en de paaskracht betekenis voor u zal mogen krijgen. Waarom gaan die vrouwen niet terug? Toen ze tot ontdekking kwamen, we hebben helemaal niet aan die steen gedacht en die steen kunnen wij nooit wegrollen. Waarom zijn ze toen niet terstond teruggegaan en gezegd, waarom hebben ze niet tegen elkaar gezegd, nu dan is het vruchteloos, dan is het nutteloos om voor te gaan. Het zou toch logisch geweest zijn. We zouden toch eigenlijk niet anders verwachten dan dat ze toen maar teruggegaan waren in plaats van nog langer met die zware vracht specerijen en zalven te sjouwen en te gaan naar de plaats waar ze toch het dode lichaam van Jezus niet konden bereiken. Is daar een verklaring voor dat ze niet teruggaan, maar toch verder gaan? Er is wel een verklaring voor, maar dat is geen logische verklaring. Dat is geen verklaring die wij met ons verstand kunnen klaarmaken. Als je het aan die vrouwen zelf gevraagd had, als je ze zelf gevraagd had van zeg maar, je zegt zelf dat jullie die steen niet weg kunnen wentelen. Wat heeft het dan voor nut om verder te gaan? Waarom ga je dan? Ik denk dat ze het antwoord schuldig waren gebleven. Maar wat is er dan voor een antwoord op die vraag? Ik zei het al, niet een verstandelijk antwoord, niet een logisch antwoord, maar alleen een geestelijk antwoord. Wat is het antwoord? Ze gaan verder en niet terug, omdat de Heere hen trekt. Niet op een zichtbare manier, maar op een onzichtbare manier. Waarom gaan ze verder en waarom gaan ze niet terug? Omdat, en dat weten zij niet, en dat kunnen zij niet verklaren, maar ten diepste omdat zij niet terug kunnen. Dat maakt de Heere hen innerlijk onmogelijk. Er is een steen voor de opening van het graf, zo menen ze. Ze kunnen de dode Jezus niet bereiken. Ze kunnen hun liefde helemaal niet meer aan hem kwijt. Maar teruggaan kunnen ze ook niet. De Heere trekt hen onwederstandelijk. En waarom doet hij dat? Wel omdat zij bij het graf moeten komen. Stel nou eens voor dat ze teruggegaan waren. Stel nu eens voor dat de Heere hen dat niet onmogelijk gemaakt had. Dan waren ze teruggegaan met datzelfde bezwaarde hart. Met diezelfde neergebogen geest. Dan waren ze teruggegaan zonder troost. Zonder één woord van hoop. Zonder één straal licht. Dan hadden ze niets verstaan van wat er gebeurd was in de hof van Jozef. Dan hadden ze niets van het evangelie verstaan. Dan waren ze geëindigd met een grote zware steen. Met hun eigen onmacht. Want zij konden die steen niet wegwentelen. Dan waren ze in de ellende omgekomen. Maar gemeente, als de Heer een mens ellendig maakt. Als de Heer een mens een neergebogen geest geeft. Als de Heere een mens iets geeft te beleven van de last, van de steen, van de moeite, van de zorgen, die allemaal verband houden met de Heere Jezus, met zijn sterven, met zijn begrafenis. Als de Heere een mens iets geeft te verstaan van de last der zonde die je niet af kan wentelen, van het oordeel Gods waar je niet aan ontkomen kunt. Als de Heere een mens iets geeft te beleven van die dingen, zodat hij leert wenen over zijn zonde en leert roepen tot God. Zoals een mens de Heere iets geeft te beleven van het godsgemis en van het verlangen naar de Heere en naar gemeenschap met de Heere. Dan doet de Heere het niet om het daarbij te laten, maar dan is dat de weg tot vervulling en tot verzadiging. Dan gaat de Heere arm maken, niet omdat arm maken zijn doel is, maar hij maakt arm met de bedoeling rijk te maken. Dan gaat de Heere een verslagen hart geven, niet omdat dat verslagen hart doel is in zichzelf, maar omdat hij geneest de gebrokene van hart. Dan gaat de Heere een mens leeg maken. Niet omdat een leeggemaakt mens het doel van zijn werk is, maar omdat hij die ledigen, die armen met goederen wil vervullen. Daar heeft zo iemand op dat moment geen erg in. En vraag het die vrouwen maar niet van wat is de Heere nu in het jullie leven aan het doen en waar ben je nu gelegerd, want ze kunnen er helemaal geen antwoord op geven. Ze kunnen alleen maar zeggen, wij weten alleen van een steen die we niet weg kunnen wentelen. En als je ze dan vraagt, waarom ga je dan toch verder, dan staan ze helemaal met de mond vol tanden. Maar van Gods kant bezien is het, dit de Heere is het goede werk in hem begonnen. En hij gaat het nu ook volleindigen. Ook al kan niemand voorspellen hoe, en ook al kunnen zij niet bezien hoe, de Heere gaat toch het goede werk dat hij begonnen is, voltooien. En daarom trekt hij hen naar dat graf toe, want hij wil hen leren wat hij met die steen doet. Zo doet de Heere dat met die vrouwen, zo doet de Heere dat met allen die hij zoekers gemaakt heeft. Oh, er kunnen zoveel dingen in de weg komen. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons ontmoedigen. Die ons in het zoeken van de Heere, in het vragen naar de Heere, in het bidden tot de Heere, als het ware lam slaan. Zoveel dingen van binnenuit en van buitenaf, die ons proberen bij de Heere vandaan te houden. En die ons voorhouden en met harde ijzeren logica voorhouden. Het is toch onmogelijk, en je hebt nu al zo lang geworsteld, en de Heere die hoort kennelijk niet. De Heere neemt geen welgevallen in je gebeden. En je kunt van vroeger misschien wel allerlei dingen vertellen. Maria Magdalena kon dat ook, en Salome kon dat ook, maar het heeft nu geen kracht meer. Het is misschien allemaal nog verbeelding geweest ook. En als het geen verbeelding geweest is, dan is de Heere toch niet betrouwbaar gebleken. Dan laat de Heere toch varen de werken zijner handen. En wie weet wat voor aanvechtingen en wat voor bestrijdingen er nog kunnen zijn. En heus, een mens in al zijn zwakheid, in al zijn ellendigheid, is niet in staat om elk moment de beloften vast te grijpen en zich daaraan vast te houden en goede hoop en vertrouwen te hebben, dat hoe het ook mocht tegenlopen, het altijd nog wel weer in orde zal komen. Er zijn zoveel stemmen van ongeloof van binnen. Er zijn zoveel verleidende woorden van buiten die ons doen geloven dat er geen hoop meer is en die ons in vertwijfeling doen neerzinken. Maar toch, de weg terug kunnen ze niet gaan. De weg terug is onmogelijk. Die maakt de Heere in zijn liefde onmogelijk. En vandaar dat hij hen toch onzichtbaar trekt. Verder leidt op de weg. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Ook als zij het niet verklaren, als zij het niet bezien en als zij het niet overdenken kunnen, de Heere blijft toch trekken. En ook als zij wel eens in moedeloosheid zo ver gekomen zijn dat ze zeggen, nu geef ik het op en nu verwacht ik niets meer. Nu is alles toegesloten en er zal nooit meer verandering komen. Het volgende moment heeft de Heere toch weer een nieuwe begeerte in hun hart gelegd. En ze zijn weer op de knieën te vinden. En ze blijven toch aanhouden aan de troon der genade. De duivel mag ze soms zo ver brengen dat hij ze alles afneemt en dat ze niets overhouden. Hij mag hen wijzen op onwaardigheid en wat niet al. Hij mag hen tonen het boze hart en de vuile klederen en de totale ongeschiktheid om de Heere te dienen. Toch doordat de Heere hen trekt, breekt de ziel door al die duisternissen en door al die bezwaren heen en blijft aanhouden en blijft roepen, want God trekt. Hij wil hen daar brengen waar hun ogen open gaan voor zijn heilswerk, waar zij gaan zien wat hij doet met die grote steen. En zo komen die vrouwen in de hof van Jozef. Eigenlijk helemaal geen verwachting meer. Nog verslagener van hart dan toen ze van huis gingen. Nog een paar meter scheiden hen van het graf. Nog één hoek moeten ze om. En als ze de laatste hoek omgaan, dan blijven ze verbaasd staan. Dan kunnen ze hun ogen niet geloven. Dan zijn ze bang dat ze zich bedriegen. Dat hun ogen hen bedriegen. En opziende, zo lezen we, zagen ze dat de steen weggewenteld was. Let u erop dat er staat en opziende. Dat leidt tot de gedachte dat voor dat opzien ze naar beneden gekeken hebben. Naar de grond. En dat is zo verklaarbaar, want dat doet een mens in zijn neerslachtigheid. Die ziet niet op, maar die ziet neer. Die kijkt naar beneden. Die kijkt naar de richting van de bezwaren. De richting van het graf. Maar als ze dan opzien. En als ze dan verwachten die vreselijke steen te zien die hen alle hoop zal ontnemen. Wat zien ze? Dan zien ze dat de steen weggewenteld is. Dan zien ze dat het graf open is. Dan zien ze dat de toegang niet versperd is. En ik denk dat ze een ogenblik geazeld en gewijfeld en getwijfeld hebben. Kan dat waar zijn? Dromen we of waken we? Begrepen hebben ze het niet. Op dat moment in ieder geval niet. Ze hebben van het paasevangelie nog niets gehoord. Het is hen nog niet verkondigd. Maar in die weggewentelde steen wordt het hen toch al voorgehouden. Al hebben ze straks nog veel uitleg nodig. En al gaat straks, zoals we gelezen hebben, die engel hen de eerste uitleg geven. En al komt er daarna nog veel meer uitleg. De Heere zal ervoor zorgen dat ze een dieper inzicht ontvangen. Maar nu, op dit moment, al hebben ze dan nog helemaal geen diep inzicht in het paasgebeuren en de levenskracht van de verrezen Christus. Nu op dit moment is één ding al voor hen duidelijk. Het graf is open. En daar trok de Heere hen nu naartoe. En hij trekt hun ogen naar die open toegang toe. En wat ze toen doorgemaakt hebben, dat laat zich eigenlijk niet in woorden zeggen. Wat ze toen beleefd hebben, wat een verwondering en een vreugde en tegelijk met een hoop vragen er toen in hun hart is opgeklommen. Ik weet het niet in woorden te zeggen. Maar het is ook niet zo belangrijk of wij de zielsgesteldheid van die vrouwen precies kunnen peilen en beschrijven. Laten we het niet langer over die vrouwen hebben, maar laten we het er eens over hebben wie die steen dan wel weggewenteld heeft. Wie heeft dat gedaan? De vrouwen niet. Die hadden het niet gekund. Zo hebben ze zelf gezegd. Die soldaten van de wacht dan met man en macht. Nee, die zijn weggevlucht. Wie heeft die steen dan weggewendeld? Dat heeft Gods hemeldienaar, een engel, gedaan. Matteüs 28 vertelt het ons dat er een bliksem uit de hemel viel. Een engel. En dat hij met goddelijke volmacht die steen wegwentelde en er toen op ging zitten. Hij deed het in Gods naam. Hij deed het niet uit eigen beweging. Engelen doen niets uit eigen beweging. Ze doen alleen datgene wat hen opgedragen is. En dat is een bewijs van hun gehoorzaamheid. Maar als die engel die steen dan wegwentelt, dan doet hij het omdat God het hem gezegd heeft. Wie wentelt dus in feite de steen weg? Wie maakt het Pasen? God. Pasen begint in de hemel. En waarom? Waarom is die steen weggewenteld? Omdat de Heere daarin wilde tot uitdrukking brengen dat hij bevredigd is door het werk van zijn Zoon. En omdat hij bevredigd is door het werk van zijn zoon, geeft hij de zoon permissie om het graf te verlaten. De weggewentelde steen, de door God weggewentelde steen, verkondigt dat God tevreden is. God is tevreden. Zijn recht is bevredigd. Zijn toorn is gestild. Het werk dat Christus gedaan heeft is een volkomen werk. En dat volkomen werk heeft de Vader volkomen bevredigd. Stel nu eens dat die vrouwen die steen hadden moeten wegwentelen. Stel nu eens dat de Heere de mens voorhoudt dat het zijn taak en zijn plicht is om de steen weg te nemen. Zou u zich kunnen voorstellen dat er dan nog een evangelie overbleef? Als de mens het moest doen, als de mens de steen van de dood en de steen van het van de zonde en de steen van het oordeel Gods weg moest wentelen, waar zou het evangelie zijn? Maar het woord van God spreekt ons niet van de moeizame pogingen van de mens om zichzelf met God te verzoenen. Het evangelie houdt ons niet voor een mensenkind die zware inspanning zich getroost om met God in het reine te komen. Dat is het evangelie Gods niet. Dat is wel verkondigd en dat wordt wel verkondigd. Dat wordt verkondigd op allerlei manieren. Dat de mens zichzelf moet verlossen. Dat de mens zelf de steen moet wegwentelen. Maar iemand die ontdekt heeft hoe zwaar die steen is. Iemand die het heeft ingezien dat hij machteloos is. Die zou wanhopen bij zo'n boodschap. De Heer heeft die vrouwen gezegd dat ja, de enige weg om het nog weer een beetje anders te krijgen in jullie leven is dat je met inspanning van al je krachten die steen wegwentelt. Ze waren in moedeloosheid omgekomen. Maar Gods paas evangelie is niet dat de mens het moet doen, maar dat de steen weggewenteld is. Dat God het zelf gedaan heeft en dat hij het gedaan heeft omdat hij niets meer eist. De betaling heeft plaatsgevonden. De schuld is uitgedelgd. De gerechtigheid Gods is tevreden gesteld. Het is alles goed. De weg is open van de hemel naar de aarde en van de aarde naar de hemel. En een schuldig kind van Adam mag vrede vinden met God, verzoening door het bloed en door het werk van Christus. Steen is weg. Dat wil zeggen, de dood is overwonnen nu. De steen is weg. Dat wil zeggen, de zonde is verzoend. De steen is weg. Dat wil zeggen, voor degene die in Christus Jezus is, is er nu geen verdoemenis meer. God veroordeelt de zijnen niet meer. Want hij heeft in gunst en niet in wraak zijn lust. De steen is weg, dat wil zeggen, en ieder die op Christus hoopt en die achter zijn bloed schuilt, die mag vrede vinden met God. Hij heeft de dood verdiend, maar hij mag het leven ontvangen. Ach, ik zei al, die vrouwen hebben dat op dat moment allemaal nog niet verstaan. Veel was er nog onduidelijk, dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Dat moet de Heere allemaal nog gaan uitleggen en nader verklaren. Maar dit is dan toch in wezen de boodschap waarmee de Heere hen nu al gaat vertroosten. De steen is weg. En voor alle die hier zijn met een terneergebogen hart, voor alle die dat in hun leven leerden kennen, die leerden wenen over de breuk tussen God en hun ziel, alle die hebben gezien dat zonde scheiding maakt tussen God en de mens. Alle die klagen over Gods gemis, over de macht van de dood. Ook in hun leven, de geestelijke dood niet te vergeten. Alle die klagen over de zonde die in hen woont. Alle die het moeten erkennen dat de Heere recht is, ook als hij hen voor eeuwig zou wegdoen. Die erkennen moeten de dood en het oordeel verdiend te hebben. alle terneergebogenen, alle bedroefden van hart. De Heere heeft het ons doen weten, de steen is weg. Hij zegt niet, ligt nu zelf die steen van uw hart. Hij zegt niet, zoek het nu in deze weg of in die weg en probeer uzelf wat te verbeteren en op te knappen. En als je nou eens echt je best doet om die zonde te onderdrukken, dan zal het wel beter gaan. De Heere vertelt het ons niet langs deze weg. Dat is niet het evangelie dat hij predikt. Dat is niet het evangelie dat hij verkondigt aan armen en verslagenen. Hij zegt, ik zal het doen. En ik zal het volkomen doen. En als gij er geen weg mee weet en als voor u, alle wegen toegemuurd zijn, zie, hef dan uw ogen op en zie dat de steen weg is. Ach, u kunt het misschien niet begrijpen, u kunt het allemaal niet verklaren, maar ik zeg het toch met de kracht van alles wat het evangelie ons verkondigt. De steen was weggerold. En ook al zien we nog tegen stenen aan, ook al weten we voor onszelf in de beleving nog niet hoe we ermee heen moeten en waar we ermee heen moeten, ook al drukt ons het leed en ook al dreigt ons het lot en ook al zijn er zorgen en moeite geestelijk waar we onder gebukt gaan, ook al is de Heere schijnbaar geweken, ook al gaat de Heere in raadselen, ook al geeft hij geen verklaring van zijn daden, ook al worstelen we met het inwonend verderven, ook al kunnen we niet zoals we wensen, ook al kunnen we de Heere niet die liefde en die toewijding geven die we weten dat hij waard is, ook al zijn we met zoveel zorgen en moeite nog bevangen, het evangelie van Pasen is dat de Heere de steen heeft weggerold. En alles wat scheiding maakt tussen de Heere en zijn volk, dat heeft hij zelf uit de weg geruimd. Dat hoeven zij niet te doen, dat heeft hij gedaan. Maar waar ligt het dan aan dat Gods volk vaak toch nog zo neergebogen is? Waar ligt het dan aan dat ze toch zo vaak nog geen troost en geen bemoediging eruit hebben? Ik denk dat het komt omdat ze net hetzelfde doen als de vrouwen. Ze zien naar beneden. Ze zien naar beneden. En als we naar beneden zien, dan zien we niets anders dan ellende en moeite en stenen en zorgen. Dan zien we niet anders dan dingen die ons met vrees, met nieuwe vrees vervullen. Dan zien we in onszelf tekortkomingen, dan zien we in onszelf nieuwe reden tot verschrikking. Dan zien we in onszelf nieuwe reden tot veroordeling. Als we neerzien, naar beneden zien, dan is er geen verwachting. Maar daarom staat ook in onze tekst dat die vrouwen opzagen. En dat is het geheim van alles. Degene die leert opzien, die niet meer naar beneden kijkt, die niet meer naar binnen ziet alleen, maar die ook ziet op wat de Heere gedaan heeft, die ook mag zien op het heil dat hij heeft aangebracht. Ja, voor hem wordt alles anders. Dat is het wat we moeten leren, volk des Heeren, keer op keer op te zien. Dan alleen verdwijnt de nacht, dan alleen wordt het duister verdreven, dan alleen gaan we iets verstaan van de grote werken Gods, tot heil en tot zaligheid van zijn volk. Wie zo mag opzien, en ik weet het, het is genade om te mogen opzien. Het is werk van Gods geest als onze ogen heen getrokken worden, zodat we zien het werk dat de Heere volbracht heeft. Maar als we zo mogen opzien, zie dan daalt er toch iets van verwondering en vrede en vreugde en blijdschap in ons hart. Je kunt het dan ook niet verklaren. Je kunt jezelf dan ook niet beschrijven. Maar dan is er wel weer verwachting. Dan is er wel weer nieuwe moed. Dan is er wel hoop. Waar voor die tijd misschien alleen maar hopeloosheid was. Dan is er toch iets dat gekend en beleefd wordt. De Heere. Hij wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. En daarom alle die ter neergebogen zijn. Het paasevangelie zegt het ons, de steen is weg. Maar hoe weet u dat voor uzelf? Hoe leert u dat kennen? U moet leren opzien. Opzien. op wat de Heere gedaan heeft. Daar ligt het antwoord op onze vragen. Daar ligt de verzoening van alle zonden. Daar ligt het opheffen van de scheiding. Daar wordt de vrede geopenbaard. Daar wordt de gerechtigheid Gods gepredikt. Daar wordt de schuld weggenomen. Daar is de Heere gans gewillig om hen die ter neergebogen zijn op te richten. Vanwege die gebroken steen is de Heere nu bezig om te helen de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Zo ligt er in die weggerolde steen het volle evangelie van Pasen. De Heere ligt, Gods recht bevredigd. De Heere ziet in gunst op alle die hem vrezen. Amen. We zingen Psalm 111, het derde vers. Aan het einde van deze morgendienst mogen wij ons nog weer stellen voor uw heilig aangezicht. Gij hebt ons het evangelie nog geschonken, Heere, de boodschap van het leven waardoor de dood verslonden is. De boodschap van de vrede die gij geeft aan hen die in opstand leefden tegen u. O Heere, er kwamen vrouwen naar dat graf. En ze kwamen daar met een bezwaard hart. Maar toen ze er vandaan gingen, gingen ze er vandaan met grote blijdschap. Heere, dat is het wonder dat gij bewerkt. Waar wij het zelf niet eens verwachten. Waar wij het niet eens meer, waar wij er niet eens meer op rekenen, want zij rekenden er ook niet op. Dan kunt gij nog door uw grote genade wonderen verrichten, Heere. Waardoor het waarlijk beleefd wordt dat gij de vreugde schenkt. De vreugde in de gemeenschap met u. O Heere, u weet wie het zijn in ons midden. Voor wie de steen zo groot is. En wat voor soort steen het dan ook is. Gij weet het wie het zijn in ons midden, Heere, die ter neergebogen zijn. En die zich niet kunnen oprichten. Gij weet het wie het zijn, Heere, die gebukt gaan onder de last van zonde en schuldbesef en allerlei andere moeiten en ellenden. Heere, doe hen zien. Doe hen opzien, opdat ze zien mogen wat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle die u vrezen. Heere, wilt gij zo de prediking die we vanmorgen gehoord hebben nog gebruiken en nog zegenen aan ons hart. En wilt gij er nog genadig de kracht inleggen die nodig is om op te staan uit het graf der zonde. De kracht, Heere, die nodig is om tot een nieuw leven verwekt te worden. Geef door uw Heilige Geest die kracht dat wij die naar beneden zien mogen leren opzien. om zo te zien wat gij gedaan hebt en om zo ook alles van u alleen te verwachten. Wij bidden u, wees met ons het verdere van deze dag. Breng ons andermaal samen rondom uw woord en getuigenis en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het 10e vers. 68 vers 10. Gaat dan zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.